En stil, we noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 18, vers 1 tot en met 8. En we zingen Psalm 123, vers 1. Psalm 102, vers 1, 4 en 7. Psalm 145, vers 6. En Psalm 147, vers 6. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 18, vers 1 tot en met 8. En we zingen Psalm 123, vers 1, Psalm 102, vers 1, 4 en vers 7, Psalm 145, vers 6 en Psalm 147, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in der eeuwigheid en die nooit. Maar dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, zetten wij thans deze eredienst voort met elkaar te zingen van Psalm 123. En daarvan het eerste vers: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heren, om nooddruft te begeren. En wat er verder volgt in Psalm 123, vers 1. voorzitter. Het woord van onze God komt vanavond tot ons uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 18e hoofdstuk. We lezen samen de eerste 8 versen. Lucas 18, vers 1 tot en met 8. Doch doen wij vooraf, kon het zijn vanuit de waarzaligmakend geloof, belijdenis des geloofs met de zondagen 48, 49 en 50 van de Heidelbergse catechismus. Dus de zondagen 48, 49 en 50 voorafgaande aan de schriftlezing.
Vraag 123. Welke is de tweede bede? Antwoord: uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke tegen u verheft. Mits schades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid uw rijks komen waarin gij alles zult zijn in allen. Vraag 124. Welke is de derde bede? Antwoord: uw wil geschieden, gelijk in hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn, omdat alzo in iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogelijk bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Vraag 125. Welke is de vierde bede? Antwoord: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende: er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En zij kwam tot hem zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde.
Ter inleiding op de bediening van het woord willen we samen zingen van Psalm 102, de versen 1, 4 en 7. 102 vers 1. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. We zingen op het vierde. Ik slijt de nacht in eenzaam waken. Als een mus op stille daken, daar mijn wrevele vijand raast. We zingen tenslotte het zevende. Gij zult opstaan. Ons beschermen over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt en haar leed een perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen zijn, o God, in het einde geboren. Gij zult hare klacht verhoren. Het zijn de versen 1, 4 en 7 van Psalm 102. uit de hulp des Heren kon het zijn onder de bediening des geestes, overdenken wij het laatste gedeelte van het derde vers van Lucas 18, wat we samen hebben gelezen. Lucas 18, vers 3b, deze woorden doen mij recht tegen mijn wederpartij. Tot zover. Schrijf als thema boven de bediening des woords: Christus doet recht aan zijn biddende kerk. Drie gedachten: Christus gebiedt. Dat zie je heel eenvoudig in die eerste verse. Dat men altijd bidden moet. En niet vertragen. Het is de mond van Christus die dat gebiedt. In de tweede plaats, Christus doet bidden. Door zijn geest. In zijn kerk. Dan is de kramp eruit. En in de derde plaats, Christus verhoort dat gebed. Maar nu eerst Christus gebied, geliefden, oud en jong. Wat een contrast, hè, ziet u in deze gelijkenis. In sommige Bijbel staat er boven de onrechtvaardige rechter. Andere Bijbels niet. Die onrechtvaardige rechter enerzijds en een weduwe. En ergens heeft zij een tegenpartij. Voordat we verder gaan, wil ik vast de vinger leggen bij dit feit, dat woord tegenpartij, dat vindt u ook in die beroemde tekstwoorden, die gelden van de kerk van Christus, want zie, uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En van heel het zicht, die laatste dagen, daarvan leest u ook in het voorafgaande teksthoofdstuk Lucas 17. En de Heer Jezus die bindt zijn kerk met deze gelijkenis op het hart, dat ze altijd moeten bidden en de moed niet moeten opgeven. En hij voegt er ook meteen aan toe dat ze bij de Heere God zeker verhoring zullen vinden. Doch, de Zoon des Mens, gemeente. Misschien weet u dat wel van de catechisatie of anderszins. De Zoon des Mensen, dat is een uitdrukking van Daniël. Zo noemt Daniël in zijn profetie de Messias. Doch de Zoon des Mensen, als hij wederkomt, zal hij dan nog geloof vinden, zegt onze vertaling. Daar doe ik niks van af. Maar het is eigenlijk bepaald. Wat bedoelt u dit? De Zoon des Mensen, als hij wederkomt, zal hij dan dit geloof vinden. Wat de Heer zelf in die weduwe gelegd heeft. Misschien bent u hier in de kerk op biddag. En denk eigenlijk, we zijn te netjes om dat te zeggen. Gelukkig nog maar. Maar dat het toch in ons hart eigenlijk leeft, bidden, helpt dat wel. Mag je eigenlijk niet zeggen, hè? Nee. Nooit gedacht? Helpt het? Zou God horen? Kijk, we kunnen makkelijk vanaf de kansel zeggen dat er in Psalm 65 staat: Gij hoort het gebed. Dan zou je kunnen zeggen: er is genade en de Heer heeft zijn Zoon gegeven en zal Hij ons dan met Christus, zegt Paulus, niet alle dingen schenken, dan zet de Heer alles bij je neer. Dat is ook zoiets bekends, hè? Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Dan staat er letterlijk in het Grieks: en alle andere dingen, die zet ik bij je neer. Daar hoef je niks aan te doen. Dan je plicht te betrachten en daar ligt nog geen grond in ook. En op biddag, dan kun je jezelf wel eens afvragen: Heer, maar mag ik dan alles voor u neerleggen? Maar laten we dit eens zeggen, geliefde, voor we verder gaan. Begin nou eens niet bij uzelf. Dat geldt op en onder de kansel. Want dan kunnen we het heel gauw samenvatten: dat is hopeloos. Ja, als je, mag ik wel bidden? Bid ik goed genoeg? Is het lang genoeg? Heb ik alles genoemd? Wat mag ik wel en wat mag ik niet? Begin nou eens niet bij jezelf. Dat is op zich wel goed, maar niet in dit verband. In dit verband van onze tekstwoorden hebben wij te beginnen bij wie God wil zijn. Voor ellendige schuldenaren. Let goed op, dat doet helemaal niets af hoor van de noodzaak van waarachtige bekering. Dat onderstreept juist die noodzaak. Waar u werkelijk tot God krijgt te roepen, dan vraagt u zich echt niet meer af of dat wel mag en kan of zo. Maar ons grootste struikelblok in de gebeden kon wel eens zijn dat wij enige grond zoeken. Al beleid je mond van niet. In jezelf. En als de Heer je nou die genade heeft aangedaan, dat je enigszins leert dat je moedwillig en ondankbaar Gods reddende hand bij je wegstoot, en dat je naar de aardse verleiders luistert, nou dan heb je nergens meer rust. Waar brengt de Heer je dan? Dat je zijn rechtvaardig oordeel gaat aanbidden. En de vrucht is dat je van jezelf af gaat bidden. Dan gaat het niet meer om u. Ook niet om uw gelijk. Maar om de eer van God. En zijn recht. En dat is bij deze vrouw aan de orde. Heere, hoor. Me smeek. Kijk, en voor het eerst of opnieuw in uw missen en zoeken en alles, daar ligt allemaal geen grond in, maar in Christus alleen. En we kunnen zeggen, ja, maar Kain zag ook zijn misdaad, nou en of Kain zijn misdaad zag Judas ook. Het zal erover lopen, geliefden, of de deur der genade van bovenaf in uw ziel is ontsloten. Dan kun je soms je eigen gebed niet eens voor bidden houden. Waar je je ziel krijgt neer te leggen voor God, Heer, het zou zo rechtvaardig zijn als u mij wegwierp. Maar als het uit God geboren is, dat gebed, geliefde, dan wordt het met een Job, en al zou hij mij doden, dan zou ik nogthans hopen op hem. De Heere werkt in ons die bede en die genade geeft dat er iets in uw hart, al ben je nog zo jong, zou gaan lichten. Van Christus al genoegzaamheid en gewilligheid om je met God te verzoenen. En dan leert hij je wel op zijn tijd en manier dat je de volstrekte ademnood van je ziel, zijn eigen adem in je schijnt. Zoals de kerkvader Augustinus het ooit uitdrukte, dan, o God, ademt mijn ziel terug tot u. Nou, dat heeft geen uitwendige show. Nog populairder gezegd, dan hebt u niet veel volgers. Maar dat weegt niet. Wie de Heer Jezus heeft. Dat Hij in je plaats bidt. Tot Gods eer. Die heeft genoeg. En al het andere, hè, zet Hij echt bij je neer. Bedag. U krijgt niet alles in uw leven, geliefde, wat u wilt en wat je zoekt. Het meeste krijg je gewoon niet. Maar wat geeft dat? Er is toch een lied dat zingt, het zal hier haast zijn gedaan. Hoe kort leven we? Waar kunt u genade missen? Kun je God missen? En geliefde, genade is niet dat alle zorgen in je leven weg ebben en dat het je voor de wind gaat. In aards opzicht en je veel krijgt. Maar genade is dat je God ontvangt. Genade is dat God in zichzelf bewogen is en vlak na de zondeval in het paradijs reeds Adam zoekt. Genade is vergeving van zonden. een nieuwe wil. In Christus Jezus door zijn geest geleid, geleerd en onderwezen. Dat je zegt met die verloren zoon, Heere, wat een wonderlijke blijdschap. Dat ik weer thuis ben. Bij u. En onthouden, hè? En al het andere zet hij zo bij je neer. Alle lichamelijke nooddruft. Geestelijke nooddruft. Wat hij van noden vindt. En de Heere wil. Dat leest u ook in vers 1, hè? Dat wij dat van hem alleen begeren. We hebben het toch net beleden met de Heidelberger. En ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. En op u alleen stellen. Betekent ook je vertrouwen van jezelf af. En als je daarmee nooit in de nood komt. Of gekomen bent. Heer, u eist dat van mij. Maar ik kan dat helemaal niet. Dat je jezelf ontmoet als één stuk ongerechtigheid. Heer, en dan kan ik niks meer. En als de Heere de poorten bij hem vandaan opent in je ziel. Want dat is de liefdesdrang van het heilige wezen van God. En hij het licht van het evangelie over Christus doet vallen. Dan kun je niet anders dan geloven dat hij mijn heil. Alleen is. En al het andere ontvangt u bovendien. En dat brengt ons bij die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. Je zou ook kunnen zeggen. En dat mag u niet gebruiken om enige grond in de mens te leggen, maar het is wel de vrucht des geestes. Je zou kunnen zeggen de volhardende weduwe. Het is aan de avond van de biddag, hoe is het nou? In uw persoonlijke omstandigheden. Maar ook als gemeentegeliefden, hoe gaat u de zomer in? In onze tekst zie je een weduwe. En haar man weg, dat betekent geen brood winnen. Ze kijkt de zomer in en het is een zwart gat. Aangevochten. Bij wie moet ze zijn? En dan kunnen we wel zeggen, ja, er is een God in Israël die weduwen en wezen in twist, gedingen en in kommer staande houdt. Nou, dat zal Lucas ook hebben geweten hoor. Hij haalt in zijn evangelie echt niet voor niks, telkens de armen en de weduwen ervoor. Maar wie helpt haar? Er was immers een rechter voor aangewezen. Die in de naam des Heren het recht van de armen en de verdrukten moesten handhaven. Dus terecht klopt zij aan bij die rechter. Er is geen vriendenhart dat zich over haar ontfermt. Als de Heer zijn gang met je leven gaat, kom je zo. Alleen. Met die dichter van Psalm 102, ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. En dat is geen reden, geliefden, tot zelfbeklag. Integendeel. Deze weduwe had ze kinderen, dat weten we niet, maar als ze kinderen heeft gehad, dan kijkt ze naar de kinderen en dan wordt haar nood nog groter. Hoe moet het? Haar angst feller. Ze kijkt de zomer in. Behalve dat zwarte gat wat ze ziet, ziet ze één grote tegenpartij. Een antimacht. En als je het plaatst weer in dat kader ook van Lucas 17. De uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, zoiets is dat. Die tegenmacht van verlamming. Van slaap. Van zorgeloosheid, de tegenmacht van meegesleurd worden, geliefden, door wat ongeveer iedereen vindt in de kerk en de wereld. Uw tegenpartij, de duivel, gaat om. O mijn kind, als een briesende leeuw. Wie is die weduwe? Dat is de kerk van de Heer Jezus. De bruid van Christus, die weduwenbruid. In en van zichzelf zwart, niet meer en niet minder. Tegelijkertijd rein gerekend in Christus Jezus. En zij ziet als vrucht van de zelfopenbaring van Christus in haar ziel. En in het heimwee van boven roept ze uit om Gods oordeel over deze wereldstad. En zie een weduwe in de stad. En de Heere mocht dat vanavond op onze harten binden voor het eerst of opnieuw, geliefden. Want wie zet een mens nou aan het smeken en het zuchten? Dat doet de Heere alleen. Door zijn geest, dat brengt ons bij de tweede gedachte. Biddag. Maar dat duurt voor deze vrouw, geliefden, wel heel lang. Ze hunkert naar de verlossende toekomst van God in Christus. Of zoals hoofdstuk 17 vers 22 zegt. Naar de dag van de Zoon des Mens. Naar één van de dagen staat er eigenlijk letterlijk. Van de Zoon des Mens. Ze schreeuwt het uit, die weduwenbruid. Heere, hoe lang nog? En die rechter dan, nou geliefd in deze weduwe weet, bij deze rechter heb ik een kans. Dat weet de kerk. Waarom? Nou, dat strijdt wat met onze percepties, hè? Want wij lezen, het is een onrechtvaardige rechter en zo. Maar deze weduwe weet, het is een eerlijke rechter. Want hij laat zich door niets en niemand dwingen of beïnvloeden. Erkent niemand boven zich. Vreest geen mens. inzicht spreekt hij recht. Maar door zijn langzame rechtsgang brengt hij de mensen vaak tot vertwijfeling. Daarom noemen ze hem onrechtvaardig. Maar tenslotte straft hij haar tegenpartij en doet deze weduwe volkomen recht. Dan zegt de kerkvader Augustinus het heel snedig. Hij zegt, nou doet deze rechter dat in deze gelijkenis om van deze vrouw af te zijn... Maar God in Christus door zijn geest doet het uit volstrekte gewilligheid en eenzijdige liefde. Zijn uitverkorenen te horen die dag en nacht tot hem roepen. Kijk, het wordt als onrechtvaardig van deze rechter ervaren dat hij de zaak van die weduwe op de lange baan schuift. Hij lijkt niet te horen. Wat kan het soms lange tijd schijnen dat God zwijgt? Als hij niet ingrijpt in de loop van de kerkelijke gebeurtenissen. En de wereldlijke gebeurtenis. Weet je wat de troost van deze vrouw is? Uiteindelijk zal de Heere zijn uitverkorenen recht doen. Om zichzelf wil. Al moet je nog zo lang wachten. Het rechtvaardig en barmhartig vaderhart van God kan soms hard lijken als wat. De hemel van koper. Zodat die weduwenkerk het uitschreeuwt op die biddag aan de deur van God. Zouden uw beloften is. Immers haar vervulling missen. Vruchteloos worden afgewacht. En dan kijkt die kerk naar haar kinderen en dan moet ze zeggen, o God, grijpt u ze. Wij weten het niet meer. En dan komt je zaak nog niet eens in behandeling. Voor je idee. Hier wordt vervuld, al is het in een gelijkenis, dat woord, de geweldigers nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Dat is zo'n indringend gebed, gewerkt door de geest van God, dat die onrechtvaardige rechter zegt, ze zal me het hoofd breken. Er staat eigenlijk letterlijk, ze zal me de ogen blauw slaan. Maar dat zegt die rechter. Die onrechtvaardige rechter. Daar lees je niet van dat die vrouw dat zegt. Want die weduwenkerk die God bidt, weet milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Heere, dat de volkomenheid van uw rijk beleid, de catechismus die we samen hebben gelezen, dat de volkomenheid van uw rijk komen waarin gij zult zijn alles en in allen. Want uw recht op deze wereld is het mijn. Doe mij recht. Deze weduwenbruid ziet rijkhalsend uit, geliefden. Na de bruiloft en ondertussen leeft ze hier in deze wereldstad verdrukt door een grote weerpartijder. Of het nou een rechtzinnige tegenstander is, of een vrijzinnige tegenstander. En wat nu, geliefden, is de bedoeling van de Heere Jezus die hem met deze gelijkenis aan zijn kerk wil leren? Wel dit. Onze tekst doet mij recht tegen mijn tegenpartij. Het Grieks spreekt van een tegenstander in het gericht. Dus er is een gerichtssituatie. Een voortdurend rechtelijk proces. Dat is nog gaande. En daar is de weduwenbruid van Christus volledig in betrokken. En haar tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw. Het bloed van Christus, dat haat hij. En daarom ook die weduwenbruid. En dan word je vergiftigd met bekers vol godsdienstige praat. Als je maar buiten het bloed bent en blijft. Maar, zegt de Heer Jezus, weet dat hetzelfde lijden in uw broederschap in de hele wereld volbracht wordt. Dus deze weduwenbruid is achter Christus aan ingewikkeld in een steeds feller wordend conflict. Maar hoewel zij smeekt, doe mij recht, smeekt zij niet om wraak. Zij smeekt niet om de uitgieting van haar toorn over haar vijanden. Maar zij smeekt om het recht, omdat haar het leven onmogelijk wordt gemaakt, op welke wijze dan ook. Trouwens, geen christen roept ooit tot God om wraak of de dood van zijn vijanden, want dan zouden de lippen van Christus op Golgotha u bestraffen. Want wij weten dat Christus stervende bad, wat hij ook zijn Stefanus op zijn lippen legde, Vader, vergeef het hen. Want zij weten niet wat zij doen. Maar Christus kerk zoekt hetzelfde als deze weduwe, doe mij recht tegen mijn wederpartij. Het is een feit dat de kerk van Christus hier op de aarde als in een grote wereldstad zich beweegt. Van haar bruidegom beroofd. Hoewel in haar hart zijn liefde brandt. Daarom rouwklaagt zij, weent en vast. Heb je een kostelijke biddag. Je hoort niet bij de wereld en niet bij de kerk. In de uitwendige zin, je kunt niet in het schema van de religie meelopen. Want Christus tekent zijn kruis ook in zijn kerk af en dan zweeft ge tussen de hemel en de aarde. Zeker, de Heer heeft zijn kerk de trooster gezonden, maar zijn eigen persoonlijke aanwezigheid is haar nog niet vergund. En daarom beweegt deze weduwenbruid zich niet gaarne in het drukke wereldgewoel. Maar zoekt zij liever een plaats wat terzijde en beperkt zich tot het noodzakelijke. En in haar stilheid en terughoudendheid. In haar trouw en haar bruidegom, al gaat het nog zo vaak in een weg van struikelen, komt toch tot uitdrukking hoe groot de schatten van zijn liefde in haar ziel zijn, hoe ze uitziet met een brandend verlangen. bij hem vergeleken. Acht ze alles van deze aarde niet onverschillig, maar wel als schade en drek. Het heeft niet haar prioriteit op biddag, want ze weet al het andere, zet hij bij mij neer. En waarom laat die bruidegom zijn kerk op in deze wereldstad nu zo achtergeliefd? Zo ontluisterd. Dat ze bij tijd en ogenblik niet weet hoe ze verder moet. Wel, om haar tot een teken te doen zijn van hem en zijn toekomst. Want zij is anders dan alle anderen in haar uitverkoren zijn. Daarin ligt dat pure welbehagen van God. De Heere doet haar zweven tussen de hemel en de aarde, hoewel zij wettig contact heeft met de wereld waarin ze leeft en beweegt, maar ze is niet meer van deze wereld. En in het alles spreekt zij één ding uit: wie Christus voor haar is. Er was een zekere weduwe in diezelfde stad. Ze roept. Dat leest u. Want haar is vlammend onrecht aangedaan. Welk onrecht, zo vragen wij ons af. Die tegenpartij die misgunt de kerk van Christus. Nog zo, het recht om weduwe te zijn, dat is de vijandschap. De tegenpartij misgunt deze weduwenbruid haar weduwschap en zij willen haar gelijkschakelen in de kerkelijke wereldstad. En dan word je gemis afgekeurd, je rouw afgekeurd, je afzondering afgekeurd. U moet meedraaien in allerlei systemen en activiteiten door mensen bedacht en waar mensen zich thuis voelen. Mee. In het muziekkorps van kerk en wereld. En als ge daar uitgehaald bent, geliefde, krijgt ge een grote tegenpartij die u opnieuw in het schema der wereld wil terugbrengen. Ze noemen je een spelbreker. Op het wereldlijk, dan wel kerkelijk feest. Je moet bevriend zijn met ons. En wij zullen u een rooskleurige toekomst bezorgen. En u zult uw verdriet en gemis echt vergeten. Maar deze weduwenkerk antwoordt met Jacobus: overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld de vijandschap Gods is. Weet u dat, geliefde, op deze biddag? Deze biddag voor gewassen arbeid predikt ons de weduwengestalte waarin Christus kinderen volharding in het gebed ontvangen. Deze vrouw, geliefden, kan niet rusten in haar gemissen, kan niet rusten in haar treuren en vasten en tranen. Maar alleen in Christus Jezus, haar rechter en redder, die zeer gewillig is om zijn uitverkorenen te horen. en hoort omdat hij het wil, maar niet om van haar af te zijn. Zoals deze onrechtvaardige rechter. In hem alleen te zijn. Waar haar hart niets anders is en heeft dan zonde. En daar krijg je te bidden, Heere, geef ons in de zomer van 2025 geen goederen waar we misbruik van maken. Maar Heere, geef wat we nodig hebben, zodat we het zouden gebruiken. Terwijl het niet van ons is, als niets bezittende, want het is van u. En geliefden, wat is er een bittere realiteit in deze wereldstad van ons? Rampen en oorlog. En wat zien we nog meer? De ontzaglijke toorn van God, maar ook zo'n grote langmoedigheid. Terwijl wij zo diep gevallen zijn, onze schuld dagelijks vermeerderd. Onze bede mag wel zijn, o God. Ontfermt u zich over ons. Over onze broze lichamen. En verleen ons, jawel, de groei van onze gewassen in de natuur. Maar ook in het bijzonder verleen ons uw zegen onder de bediening van uw woord door uw geest. Opdat de vrucht van de voorbeden van Christus zou zijn in ons aller hart en leven. Gewassen in het bloed van Christus. Geheiligd door zijn geest. Bekleed met zijn gerechtigheid. En bemind van eeuwigheid. En buiten Christus. Biddag. De zomer in. Dankdag als de Heer het geeft. Buiten Christus geliefden. Moet van mij gelden in deze wereldstad, al ben ik superkerkelijk. Ik heb over hen uitgegoten een geest van een diepe slaap. En je maakt je nergens meer zorgen om. Met Christus opgewekt. En er was een zeker weduwe in de stad. Smekend om het recht van Christus. Zo zeer samengegroeid met hem. In zijn dood en verrijzenis. Christus hier op aarde bad mijn vader dat ze allen één zijn, gelijk wij één zijn. Zijn recht is haar recht. En deze weduwenkerk bidt, Heere, maak één kudde onder één herder. En nou lijkt het hij dat de geest der wereld heeft gewonnen. Splitsing, haat en nijd. Maar Christus bidt in zijn kerk, samen met die verheerlijkte kerk hierboven, dag en nacht. Heere, maak uw kerk één, niet een valse eenheid, door een bedrijfsmatig denken over de instellingen des Heren, zonder enig fundamenteel beginsel. Maar deze kerk bidt wat ook de catechismus zegt. Verstoor alle aanslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. In de tijd waarin dit geschreven wordt, ook de omgeving van Lucas 17. Het zal een tijd zijn met veel verleiders. Hier moet je zijn en daar is de Christus. Hier een beweging en daar is het geweldig en bijzonder. Maar geloof ze niet. Wat vermag genade in deze weduwenkerk. Zij buigt als een rechteloze, volhard door de Heilige Geest, om in de wereld te brengen Christus en zijn werk. opdat zij zouden worden van God en zijn Christus. Hierom bidt die weduwe een kerk die veracht en vertreden wordt op de straten van kerk en wereld. Heere, doe mij recht, want u bent mijn recht in al uw weg en werk. Uw goedheid kent in het gans heelal geen perk. Laten we dat eerst samen zingen met Psalm 145 en daarvan het zesde vers. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En wat er verder volgt in Psalm 145, vers 6. Zeker, geliefde. Heerlijke, dan je ooit kon denken. Al is het misschien totaal anders dan waar je om vroeg. En zou je er, als de Heere zijn verhoring komt te schenken, wel onder vandaan willen vluchten. Maar dan kun je nergens heen. Want wat God doet, echt waar, dat is wel gedaan. al het andere zet hij zomaar bij je neer om Christus wil. En weet je wat het wonderlijke is? Hier beneden in de wereldstad, die weduwenbruid, die roept. Maar boven in die hemelstad is het ook bedag. U zegt misschien, ja, maar daar is het bidden toch verleden tijd. Nou, daar roepen de zielen onder het altaar, dergenen die gedood zijn om de getuigenis van Christus, hoe lang, o almachtige heerser. Breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Hier beneden en daarboven begeert de kerk op bedag de uiteindelijke overwinning van Christus alleen. Dat is de inhoud van het doe mij recht. Dat hij al zijn en mijn tegenpartij dus onder zijn voeten vertreden zal. Weet u het dan, hoe je de zomer ingaat? Bent u voor 100% geliefden op God in Christus door zijn geest, alleen op zijn woord aangewezen? Daar alleen zal rust in zijn, in Christus. Al heb je deze zomer alles tegen. Die zo zingt de psalm ook, hoe het ook mogen tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid hopen. Augustinus zegt dan dat God in Christus meer bereid is u te horen en te verhoren. Dan u bereid bent van al het u afstand te nemen. Daar is de genade Gods in Christus Jezus door zijn geest voor noodzakelijk. Want in mij, zo zegt David, ongerechtige dingen, die hebben de overhand. De troost voor de kerk op biddag is wat diezelfde 65ste psalm schrijft, waar we aan het begin van spraken. Daar leest u een wonderbaarlijke uitdrukking van hoop. Tot u zal alle vlees komen. En als u nog iets meer bent dan vlees, want dat is hetzelfde vlees waar Paulus van schrijft. Ik weet dat in dit, dat in mijn verdorven vlees geen goed woont. Als je nog iets goeds hebt, dan weet je hier niet van. Ja, maar u zegt, ik wil geestelijk zijn, geliefden, dan neemt de Heer u niet. Goddeloos. Die niets geheels meer hebben, neemt hij aan, omdat hij dat wil. Om Christus wil. Uit vrije goedheid en vaderlijk meedogen. Tot u zal alle vlees komen. En als wij alleen in een soort religieus systeem willen blijven hangen, gemeente, dan zal dat een giftige uitstraling hebben van haat, nijd en splitsing op onze hele omgeving. Waar dan ook. Wat hebben we nodig? En wat is bij God alleen te geven? onmiddellijke belijdenis van al mijn concrete ongerechtigheden voor God. Ik heb nodig de terugkeer van mijn zwerftochten overal naartoe waar het me beter lijkt. Ik heb nodig de onderdompeling door zijn geest in Christus. Opdat zijn volkomen middelaarsarbeid oplichtte in mijn ziel voor het eerst en opnieuw. En ik veilig weggeborgen ben. In die grote voorbidder, tot eer van God en al het andere, werpt Hij je toe. Geliefde in die weduwenkerk die hier bidt, u leest hier geen klacht over God. Of een agressieve houding. Maar wat de kerk van Christus ontvangt en wat de Heere wil werken zonder aanzien des persoons, is een indringend geloofsverzoek, een geloofsroep. Doe mij recht. Want herleiden daar eenzaam op het dak van kerkstaat en samenleving is tot grote hoogte gekomen. En het antwoord van de Heer is heel vaak: mijn tijd is nog niet gekomen. Roepers in de aardse en in de hemelse stad, ze zullen er zijn, zelfs als de antichrist geopenbaard zal worden. En zal God geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? En dan leest u tenslotte die eigenaardige uitdrukking in vers 7, hoewel hij langmoedig is over hen. Dat wil zeggen, hoewel de Heere soms heel lang de tijd van zijn verhoring uitstelt. En hoe langer de Heere het uitstelt, geliefden, hoe groter het wonder. En hoe meer ik als een volstrekt rechteloze overblijf. Hoe gaat u de zomer in? Ga je op in het koor van de tegenpartij? Dat kan ook heel religieus zijn. Maar Christus predikt in dit woord: het gaat mij om deze mijn weduwenbruid. Hoe komt het, geliefden, dat de betrachting van dit weduwengebed ingezonken is? Naarmate de kerk een chaos wordt en de wereld haar triest verzet steeds meer openbaar tegen God en zijn gezalfde, dient deze weduwenroep feller en hartstochtelijker te worden. En de tegenpartij, de duivel, geliefden, zal niets onbeproefd laten, totdat hij het voor elkaar heeft, dat zelfs de zichtbare kerk, voorwerpelijk gezien, niet eens meer weet wat de Heer in zijn woord bedoelt. En dat de enige toevlucht ligt in de wonden van Christus. Voor werkelijke goddelozen. Zeker, we hebben de plicht te bidden. Maar dat ons die plicht in een grondeloze diepte bracht. Want God is recht. En ik rechteloos. En desalniettemin beveelt de Heer Jezus ons en onze totale radeloosheid en brokstukken tot hem te komen. Er zijn kinderen in de kerk, en neem ik een voorbeeld van een kind. Misschien vindt u dat veel te eenvoudig. Als een kind gespeeld heeft en het is verkeerd gedaan of iets kapot gemaakt, komt het bij een vader en een moeder. En als het recht ligt, dan zegt die vader of die moeder: ik zal het maken. Zo beveelt God u met heel uw kapotte leven tot hem te komen. En hij zal maken op zijn zijn tijd en wijze naar zijn welbehagen, dat zeker. Maar hij zal maken dat gij u verwonderen zult. En de komende maanden kan zijn dat alle dingen dichtgaan voor je geest, voor je handen. Maar zit niet in somberheid ter neer om te overpeinzen wat schijnbaar tegen u is. Werp het voor de voeten van de Christus der Schriften. En dan zult u ook bij hem vandaan, als het in zijn raad zo besloten ligt, dankdag ontvangen. Voor al je tegenheden. Waarin hij je voor het eerst of opnieuw uitdreef van jezelf. Tot de troon der genade in Christus Jezus, ongeacht wat uw tegenpartij ook dacht te kunnen. Beschouw het als een blijk van de goede tierenheid van God, hoe bitter het ook is, als alles tegen is. Opdat met een Jozef in de gevangenis van u zou mogen gelden. Echt, en de Heere was met Jozef. Biddag. Al zegt dan ook heel Friezeveen tot u, het is te vergeefs. Want wat u op uw kerststok hebt, maar in de lijdenstijd wordt u erbij bepaald, geliefden, dat Christus wilde sterven. Midden tussen de misdadigers. En dat stond hem niet in de weg om die ene naast hem met zich mee te nemen. In het paradijs. Wij ontvangen strafwaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dan kun je niet meer steunen op je eigen kracht of gerechtigheid. Want dan is het recht van God. En mijn toegeschikt terecht samengebracht in Christus Jezus, dan is het niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En zo leidt Emmanuel zijn kerk door de leerschool des gebeds, dwars door een vleeskruisigende wereldstad, tot de godsdeuren. En het geloof klopt onophoudelijk. De volharding door de Heilige Geest wacht. En het geloof gaat in door godsdeur in Christus. En gevindt zijn gunst om einde groot. Geliefden, wanneer gaat het de komende zomer nou goed? Als u niets meer kunt zonder Heer Jezus. En jezelf alleen maar krijgt te verfoeien. En je alleen maar leger en kleiner wordt. Als vrucht van de zelfopenbaring van God in Christus door zijn geest. En werkelijk dat het dan ook mogen tegenlopen, dat loopt dan niet tegen. Want dan hoor ik in elke tegenslag voor het vlees de stem mijns liefsten. Gestadig zal ik dan op zijn goedheid hopen. God, mijn God, zal mij behoeden. Hij houdt voor mijn heil, maar ook voor al mijn lichamelijke nooddruft. Wat ik nodig heb voor het leven van alle dag. Voor mijn heil en lichamelijke nooddruft houdt hij de wacht en moet ik lang zijn hulp verbeiden. Zijn liefde blijft mij leiden door een nacht. En door die nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij in het eeuwige licht, want hij zal recht doen. Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen. En zet dat nou niet neer als een muur. Maar het is een godswonder dat hij kiest. En je wil losmaken uit het muziekkorps van wereld en kerk. Hij doet naderen. Dat is zijn liefste arbeid. En als ge mee blijft marcheren, geliefde, in het schema der wereld, is dat uw eigen keuze. De Heere verleent ons die genade, dat hij sterker wil zijn dan onze onwil. Tot eer van zijn naam, tot uitbreiding van zijn koninkrijk. En tot redding onze zielen, al blijft u dan een tegenpartij houden, tot uw laatste snik, dan is de heerschappij van de nacht ten einde, om Christus wil. Amen. Psalm 147, vers 6, zingen wij tenslotte. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Wat er verder volgt in Psalm 147, vers 6.
Thank you.
dat uw liefde ons blijft, o Zoon. Maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie-eenige God, u zij al de eer. Amen.